Welkom bij een nieuwe aflevering van Tastalk, de Leven Lang Leren podcast van Studio Tast. Ik heb vandaag weer een hele leuke gast, al zeg ik het zelf, Lotte. Welkom.
Dankjewel.
Heb je er zin in?
Hartstikke.
We waren al lekker aan het kletsen natuurlijk, dus bijna al een hele opname erop zitten.
Ja, ik denk dat we gewoon de microfoon aan hadden moeten zetten.
Ja, dan waren we al klaar geweest. Nice. Ik ga jou niet introduceren, heb ik helemaal geen zin in, want dat kan je zelf waarschijnlijk heel goed. Wie ben je, wat doe je, waar word je blij van?
Ja, ik ben Lotte van Egmond en waar word ik blij van, zal daar eens mee beginnen. Dat is onderwijs en innovaties, maar ook de fysieke leeromgeving. Ik heb een eigen bedrijf, Lot to Learn. En wat doe ik daarmee? Is het onderwijs bewust maken van de positieve impact die de fysieke leeromgeving heeft op leren. Zowel voor leerlingen, studenten, maar ook voor eigenlijk alle medewerkers, docenten en leerkrachten. En ik word er vooral heel erg blij van dat er beweging komt door bewust daarover na te denken in de leeromgeving. En onderwijs stap voor stap mee te nemen in mijn verhaal.
Ja, maar je bent niet begonnen als ondernemer. Daar ben je nu sinds een tijdje mee bezig.
Ja.
Hoe is jouw liefde voor het onderwijs zo ontstaan? Wat heb je er allemaal in gedaan?
Ik ben in 2010 begonnen met de leraaropleiding consumptieve technieken. Ik kom vanuit de horeca. En heb uiteindelijk 12 jaar bij het SEMA College als docent gastheerschap van alles met onderwijs mogen doen. Lessen mogen verzorgen, uiteindelijk bij het Practoraat, activerende didactiek, terechtgekomen. Destijds onder begeleiding van Frank van den Ende. Ja, en toen liepen wij door het schoolgebouw. En eigenlijk waren alle onderwerpen al een beetje vergeven. Ik kwam een beetje als laatste bij. Wij liepen rond en we hadden het over activerende didactiek. En het grappige was, ik zag 90% in een busrij zitten. Ja. Met een capuchon. Ik zag de docent heel hard werken. En toen dacht ik, activerende didactiek. Ja, voor wie is dat nou activerend? Voor de docent of de student?
Ja, voor niemand.
Daar is, en daar is de liefde ontstaan voor die fysieke leeromgeving. En ben me daarin gaan verdiepen. En achtergekomen dat er aan de ene kant heel veel over bekend is. Maar ook heel weinig vertaald wordt naar het huidige onderwijs.
Ja, want dat vlammetje is dus eigenlijk aangaan bij activerende didactiek. Kan je voor de luisteraar die misschien niet weet wat dat is, uitleggen, wat is activerende didactiek?
Activerende didactiek gaat over bewust werkvormen of activiteiten inzetten om een leerling, student actief tot leren te laten komen. En dan betekent niet vanuit bewegend leren, maar vooral in ontwikkeling en proces. Dat er op een andere manier geleerd wordt dan het overdragen van kennis.
Ja, wauw. Ja. Kan zo aan een boekje komen. En waarom ben je zo enthousiast geworden van leren? Want een gastvrouw is natuurlijk lekker praktijkgericht. Even aannames, hè. Lekker in het veld, werkveld, met gasten bezig zijn. Waarom heeft toch onderwijs je toen zo gepakt?
En dat had eigenlijk vooral te maken dat ik al heel vroeg, toen ik werkzaam was in de horeca, als leermeester aan de slag ging. Oftewel, ik mocht leerlingen opleiden om een betere gastheer, gastvrouw te worden. En ik vond het zo gaaf om te doen. Alleen in de horeca zelf had ik 1 per jaar. Soms had ik 2 studenten die bij ons stage liepen. Ja, en toen had ik wel zoiets van, wacht even. Ik kan veel meer impact maken op het moment dat ik een hele klas studenten voor mijn neus heb.
Ja.
En dat is wel waar het begonnen is. En het gaat bij horeca, bij gastheerschap, gastvrouwschap over een beleving creëren. Ja, en dat is eigenlijk de fysieke leeromgeving ook. Het is een beleving creëren waar iemand zich prettig voelt. En op het moment dat jij in een omgeving je fijn voelt, dan kom je beter tot werken of tot leren.
Ja.
Of heb je een fijne avond als het over de horeca gaat.
Ja, precies. Oké, mooi. En als je dan kijkt naar je eigen ontwikkeling over de jaren heen, wat is een leermoment die jou is bijgebleven? Gewoon, kan iets leuk zijn, iets geks, iets juist stom?
Toen ik uiteindelijk zelf de schoolbanken inging, dat ik er op een gegeven moment weer achter kwam. Er werd ons de vraag gesteld in het eerste leerjaar van de docentenopleiding van, welke leraar heb jij voor ogen? Welke is bij jou bijgebleven? En uiteindelijk is dat denk ik je grootste ontwikkelpunt. Als je nadenkt, van wie heb je wat geleerd? En op basis daarvan ben ik gaan nadenken, maar wie wil ik als docent zijn?
Ja.
En wat wil ik bijdragen aan studenten of aan een ontwikkeling van iemand? Ja, en toen kwam ik eigenlijk wel vooral achter dat ik dacht van, oh, wacht eventjes. Je bent veel meer dan alleen maar kennis of vaardigheden overbrengen. Je kan bij iemand wat bereiken. En toen dacht ik, wacht even, dit heeft echt wel impact op heel veel studenten, die uiteindelijk tot ontwikkelen komen.
Ja. En ben je ook die docent geworden?
Ik denk grotendeels wel. Ik denk grotendeels wel. En uiteindelijk heb je met de ene student een betere klik als met de ander. Maar als ik toch zie toen ik 2 jaar geleden stopte in het onderwijs. Met wat ik allemaal mee naar huis ging. En vooral de mooie woorden. En een tijdje geleden heb ik mijn laatste mentorgroep waren geslaagd. Dus ik mocht bij de diplomering zijn. Ja, toen kreeg ik, toen was ik al ruim 1,5 jaar weg. Ja. En toen kreeg ik nog kaartjes met hele lieve woorden. Oh. Nou, volgens mij heb ik dan best wel heb ik het best goed gedaan.
Ja, dat is wel mooi.
Ja.
Ik was zelf aan het denken van welke docent is mij bijgebleven. Mevrouw Westen van Scheikunde, die gooide met boeken en met stuiterballen terwijl wij huiswerk of proefwerk aan het maken waren. Ja, ik weet niet, die vrouw was zo fantastisch. Maar als ik dan kijk hoe ik zelf coach ben geworden, ja, dat is niet te vergelijken. Maar misschien moet ik meer mevrouw Westen.
Ja, nou ja, weet je, uiteindelijk gaat leren om geprikkeld te worden.
Ja, dat is
het. En dat is het op het moment dat jij alleen maar moet luisteren. En je wordt gewoon niet geprikkeld. En ik weet ook nog een scheikundedocent die ging op de tafel laten staan om uit te leggen hoe moleculen werkten. Ja, dat blijft mij inderdaad. Ik zie die man, was ook echt een professor met zijn linnen pak, grijs haar, baard. Nou, je hebt echt nu al een voorstelling. En die ging uitleggen, zo met zijn handen en zijn alles. En toen ging zijn telefoon af en dat was echt alsof er een, ja, dat was echt, nou, alsof die zo naar beneden kwam zetten. Maar dat prikkelt. Ja. En dat blijft bij. En dat neem je weer mee. Ik weet hoe de trillingen van moleculen in de tussentijd werken. Ik doe er verder niks mee. Maar het heeft me wel bijgebleven.
Ja, precies. Mooi, hè?
Ja.
En toen, even terug naar jouw verhaal. Ik vond dit eigenlijk veel te leuk. Maar ik was helemaal afgeleid. Op een gegeven moment heb je de stoute schoenen aangetrokken. En was het misschien klaar met docentschap? Of hoe is het proces gelopen dat je dacht, nou, ik ga toch voor mezelf eigenlijk.
Tijdens de leraaropleiding wist ik het al. Toen ik ging afstuderen had ik het onderwerp professionaliseren van de mbo-docent. Terwijl dat mijn docenten zeiden, Lotte, je bent zelf nog niet eens docent afgestudeerd en jij wil nu al onderzoeken hoe dat werkt. Dus ik denk dat het daar al bij mij begon. Ik wist al, ik vond het ontwikkelen van onderwijs heel snel heel leuk. Dus ik ben al redelijk snel als beginnend docent me ook daarmee bezig gaan houden. Van hoe kunnen we onderwijs actiever, leuker, veel meer aansluiten bij de maatschappij van nu. Of bij de context waar kinderen en studenten aan het leren zijn. Ja, en er kwam practoraten bij. Dus ik ging steeds minder direct lesgeven, meer in de ontwikkeling en in innovatie zitten. En op een gegeven moment bij het practoraat leerde ik jullie kennen. En zijn we met opstellingen aan de slag gegaan. Want ik had wel zoiets, ja, maar weet je, leuk dat kleur, dat materiaal, gebruik, type ruimtes invloed heeft op leren. Maar ja, daar heb je als docent in het hier en nu niks aan. Niet als je niet mag verbouwen of als er geen nieuwbouw of geen herinrichting kan komen. En toen zijn we aan de slag gegaan met wat heeft een docent dan wel? En hoe kunnen we die bewust gaan maken van de mogelijkheden? En toen, een onderzoek die ik tegenkwam ging over een klasseopstelling. Van wat dat doet met betrokkenheid van studenten tijdens een les. Maar dat vraagt wel iets van jou als docent. Dat je daarover na moet denken in plaats van gewoon die deur open doen. In die bus ga je waar 90% gewoon de opstelling is.
Ja.
Op VO's, MBO's, soms ook nog op basisscholen. Ja, en toen zijn we gaan onderzoeken van welke opstelling doet wat en welke werkvorm of leeractiviteit past daarbij. Ja, en uiteindelijk ben ik me steeds meer daarin gaan verdiepen. En steeds minder voor de klas. En zo ontstond Lot to Learn in 2021.
Ja, nice. Haal je dan ook inspiratie uit hoe de horeca is ingericht? Even.
Als het gaat om sfeer en hoe je beleving creëert wel. Ik zeg altijd heel simpel van, hoe kan het nou zijn dat een ronde tafel in de horeca als eerst gereserveerd is? Nou, ja. Mooie vraag aan jou. Waarom denk je dat?
Iedereen is gelijkwaardig. Je kan met iedereen aan tafel contact hebben.
Ja, maar dat wil je in je onderwijs eigenlijk ook. Helemaal als het gaat over samenwerkend leren. Ja, waarom geen ronde tafel in het lokaal zetten? Want uiteindelijk doet dat heel veel met gevoel. Dus dat soort elementen neem ik mee uit de horeca.
Ja.
Gebruik vooral als voorbeeld om mensen te laten ervaren. Maar uiteindelijk gaat het echt over de activiteit die er plaatsvindt. En wat heb je daarvoor nodig?
Ja, en dat is dan even heel kritisch en een beetje dom gaan doen. Tafel is maar aan tafel. Waarom is het zo belangrijk als het om leren gaat?
Omdat het uiteindelijk om het gedrag erachter... Even lullig, hè? Ja. Maar dat is ook zo, weet je. Ik zeg altijd, we kunnen fantastische ontwerp maken. Maar als het gedrag niet verandert... Ja. Dan zetten ze een hele mooie vernieuwde leeromgeving... toch weer terug in een busopstelling, bij wijze van spreken. En dat is wat ik met Lotte Learn zo belangrijk vind. En wat echt mijn, nou ja, misschien... mijn mensmissie bijna wel is om mensen daar bewust van te maken wat het gedrag daarachter is. Als jij niet begrijpt waarom je een tafel in een U-vorm zet, ja, waarom zou je het dan doen? Ja. Zet ze dan alsjeblieft gewoon in een busrij. Want dan gaat het over individueel gericht leren. Ja, dan is een busrij prima.
Maar zie je dan ook ander gedrag als we daarop in duiken, want dat vind ik interessant. Zie je ander gedrag zodra studenten binnenkomen bij een U-opstelling, busopstelling, groepjes, maakplaats... Komen ze al met een andere mindset binnen, denk je?
Ja, nou, ik zag het als docent zelf in de praktijkles, was het mooiste voorbeeld. Dan had ik echt ander gedrag. Dan moesten ze al in hun pak komen, dus dat scheelde al. En ze kwamen in een omgeving die ze vooral herkenden. Ik heb ooit een student die zei, ja, mevrouw, waarom moet ik van lokaal wisselen als elk lokaal hetzelfde eruit ziet? Zowel al in interieur en gevoel, maar ook in opstelling.
Ja.
Ik heb 10 weken lang geëxperimenteerd met verschillende opstellingen. En daarin merkte ik wel, op het moment dat ik had de ene helft, had ik wel verteld wat ik ging doen. En de andere groepen niet verteld wat ik deed. Bij de groepen die ik niet meenam. Ja, ze stelden de vraag zelf niet waarom het in één keer anders was. En dat zij in één keer tafels moesten klaar gaan zetten. Maar je merkte ook wel heel erg dat daar de verandering minder groot was dan de groep. Die ik wel meenam van jongens, ik kies er nu voor om jullie tegenover elkaar te zetten. Want ik wil dat jullie met z'n tweeën een directe contact hebben tijdens deze les.
Ja.
Of ik ga jullie nu in een molentje zetten, omdat we in groepjes van 4 gaan werken. En niet 2-aan-2 in een groepje van 4. Nee, een ronde tafel creëer je. Een molentje heb je een beetje het ronde tafel gevoel. Iedereen is gelijk. Dus je moet ook het gedrag van die leerlingen en studenten daarin bewust meenemen. Dus het gedrag van de docent verandert doordat je niet meer frontaal onderwijs geeft. Je staat in één keer tussen die tafels in plaats van voor een hele groep mensen te praten.
Ja, dus eigenlijk wat ik je ook wil zeggen is, ook al heb je gewoon traditionele tafels, je kan nu al eigenlijk ermee aan de slag.
Ja, zeker. Ja.
Is er dan een favoriete opstelling of is dat een hele domme vraag?
Nee, ik heb geen favoriete opstelling, want het is zo afhankelijk van wat je wil bereiken. Het doel van jouw les is leidend voor de keuze die je maakt.
Ja.
Want op het moment dat ik zeg, ja, ik ga in tweetallen aan de slag, ja, dan heb ik het liefst straks tegenover, noem ik een duo-opstelling. Dat zit echt tegenover elkaar, niet naast elkaar. Ja. Naast elkaar is veilig, want als ik dan toch alleen wil werken, doe ik dat ook. Maar tegenover elkaar moeten ze elkaar in één keer aankijken. Ja, met een moeilijk gesprek zeg ik altijd, ga naast iemand wandelen. Dan kom je beter tot een gesprek dan als je recht tegenover iemand in de ogen moet aankijken. Er gebeurt iets in de dynamiek. Dus nee, ik heb geen favoriete opstelling. Het is echt afhankelijk van wat ik wil bereiken.
Ja, en als je dan nu docenten luisteren en denkt van, oh, dat vind ik tof. Hoe bepaal je dan bij welk doel welke opstelling past?
Ja, nou, ik heb daar wel een kaartspel voor als tool om ze daarin te ondersteunen. Waar je gewoon in 4 stappen, dat kan je dus ook zonder het kaartspel doen. Maar wat is mijn lesdoel?
Ja.
Welke leeractiviteit is daar dan het grootste in? Want natuurlijk heb je activeren van voorkennis. Maar wat is het grootste doel waar de studenten het langst mee bezig zijn op die dag? Of tijdens die les? Dan nadenken, is dat in een groepje? Is het individueel? Is het klassikaal? Als je daar je keuze hebt gemaakt, ja, dan ga je pas een keuze maken van, ja, is daar een U-vorm, is dat carré, is dat een molentje? Nou, zo zijn er in het kaartspel, heb ik 10 verschillende opstellingen. Maar dan krijg ik heel vaak nog de opmerking, ja, maar daar heb ik toch geen tijd voor, dat kost me tijd van mijn les. Ja, ik zet het dan letterlijk in als een energizer.
Ja.
Zijn leerlingen in beweging?
Mensen komen binnen en
ze komen binnen, let's go. Ze zetten het klaar. Je merkt ook gelijk, ja, we weten dat onze studenten allemaal te veel zitten. En dat wij als onderwijs daar een belangrijk onderdeel in zijn.
Ja.
Dus zorg ervoor dat dat al doet. Of zet gewoon 2 staattafels een keer achter in een lokaal. Want kinderen, studenten vinden het heerlijk om gewoon even te staan. Niet een hele les, want daar krijg je ook geen gemotiveerde leerlingen van.
Nee.
Maar ja, weet je, het afwisselen ook daarin. Of kies een differentiatieopstelling, dat een student kan kiezen. Oké, ik ga nu zelfstandig werken, nou dan ga ik daar zitten. Ja, ik wil liever vandaag in een groepje werken, dan ga ik aan de andere kant van het klaslokaal zitten.
Ja, oké. En dan als we naar het andere spectrum gaan, oké, school, misschien zelfs helemaal een nieuwbouwschool. Nou, we hebben allemaal grootse dromen over wat het onderwijs van de toekomst is, hoe dat eruit ziet. Ja, En dan ga je één lokaal vol zetten met ronde tafels, maar soms wil je daar misschien toch nog een keer een frontale les in geven. Ja, hoe kom je nou tot een ontwerp om ja, een nieuwe inrichting of zelfs een nieuw gebouw eigenlijk vorm te geven?
Ja, die basis is bij, ik vind visie altijd heel makkelijk, visie en waarde als school, maar vooral de vertaling naar je pedagogische en didactische aanpak. Hoe ga je je onderwijs vormgeven? En eigenlijk pel ik die ui dan altijd weer af naar, oké, hoe kijken we naar ons onderwijs? Hoe willen we onze studenten of leerlingen aan het einde van hun opleiding naar huis laten gaan? En dan, wat heb je daar dan voor nodig? Wat is daar dan ondersteunend aan? En ik denk dat het belangrijk is dat je een keuze als school maakt, of dat je inderdaad voor heel veel flexibiliteit kiest, dus dat je heel erg kan spelen met je opstellingen, of dat je voor verschillende type ruimtes kiest waar een activiteit aan gekoppeld kan worden. Maar dat vraagt wat van je roostering, dat vraagt wat over van wat is je routing. Kies je voor een korte instructie en laat je je leerlingen dan uitwaaieren. Maar ben vooral bewust welke activiteit en wat daar ondersteunend aan is. Ik hoor heel vaak, ja, leerplein is voor gefocust werken. Nee, want een leerplein is altijd groot en open. Daar kan geen gefocust, geconcentreerd werken plaatsvinden. Of je moet een box-in-box principe gaan maken. Maar dat is niet heel flexibel.
Nee, maar hoor ik je dan ook goed zeggen dat je eigenlijk ook begint naar eerst het curriculum kijken? Of?
Ja. Ja, en dat is wel wat tijd en geld in investering kost om eigenlijk, als je zegt, nou, we willen opnieuw naar die inrichting kijken, om een paar stappen terug te doen. Om eerst echt terug naar die basis te gaan. Wie zijn wij als school? Hoe kijken wij naar opleiden? Wat is de waarde van dat schoolgebouw? En daarna gaan we pas kijken, oké, hoe geven jullie dan die onderwijsvorm? Wat zijn je kernwaardes daarin? Ja. Ga je heel erg naar gepersonaliseerd leren kijken? Kijk je naar blended learning? Kijk je naar, nou, noem het maar op. En dan gaan we pas kijken, wat heb je dan nodig? En daar komt pas een interieurontwerp om de hoek kijken. Dus ik ben soms al 3-4 maanden met een school bezig voordat er überhaupt iets ingetekend wordt.
Ja, het is eigenlijk best wel een onderwijskundig proces aan het begin, om maar zo te zeggen.
Ja, want daardoor creëer je, als het dan gaat over waar we het net over hadden, het stukje gedrag. Want dan begrijpen ze veel meer van hoe ze naar hun eigen onderwijs kijken en hoe die omgeving in één keer ondersteunend gaat worden. In plaats van 2 keer luisteren naar een verhaal, een mooi ontwerp, inhuizen. En dan komen docenten terug op hun school en denken, hoe moet ik hier werken?
Ja. Heb je voorbeelden? Je hoeft geen namen van de scholen te noemen. Dat is heel gevaarlijk natuurlijk. Maar je komt in een gebouw dat verbouwd is of nieuwbouw is en denkt, wow, eerste opslag, mooi ontworpen, fantastisch materiaalkeuze. En dan gaat Lotte met haar Lottebril kijken en dan denk je, auw, maak je dat vaak mee?
Ik maak het wel geregeld mee, ook een tijd geleden op een basisschool. Die hebben me ook echt daarvoor gevraagd. Zo van, kijk alsjeblieft eens met ons mee, want eigenlijk zijn we echt doodongelukkig in ons nieuwe pand.
Ja.
En dan krijg je ook natuurlijk een verhaal, een stukje oud zeer. Er zit teamcultuur achter, er komt zoveel meer achter. Maar daar zijn we eigenlijk opnieuw gaan kijken met wat ze hadden, want het was nieuwbouw, dus er was geen budget om nieuw meubilair te kopen.
Nee.
En we hebben echt opnieuw gekeken, nou, oké, welke type zones zijn, hoe geef je je onderwijs? Zij moesten zelf ook echt een onderwijsinnovatie daardoor doormaken. Want ze hadden gewoon een pand waar gewoon een aantal elementen ook echt, ja, wat ze graag wilden, dat kon daar gewoon niet.
Zonde.
Ja, nou ja, weet je, uiteindelijk, basisscholen worden natuurlijk grotendeels gefinancierd door een gemeente. En die hebben ook een vinger in de pap.
Mm-hmm.
En dat moeten elkaar dan ook nog eens vinden. Ja, en dat team had echt zoiets, ja, hoe gaan we hier ons onderwijs vormgeven? En we zijn dus helemaal weer teruggegaan en gekeken, oké, dit is wat het pand aan kan, aan onderwijsvormen. Daarin zijn we met elkaar gaan onderzoeken wat werkt. Zijn zones opnieuw gaan indelen en we hadden gelukkig een klein budgetje, waardoor we bijvoorbeeld, het waren heel veel open plekken, waar we goed akoestische gordijnen hebben kunnen ophangen.
Ja.
Waardoor er eigenlijk vooral in één keer een routing zichtbaar werd. Alles liep door elkaar en die gordijnen zijn bijna nooit dicht.
Nee.
Maar puur het idee dat daar een rails hangt, ja, het doet wat met ons gedrag. Er zit gewoon nudging in. Want dan denk ik, oh, wacht even, over dat lijntje. Terwijl dat lijntje niet eens direct zichtbaar was. Ja, die kinderen hadden in één keer zoiets van, oh nee, hier mag ik nu niet komen.
Ja, mooi. En ja, bedenk me, nu hebben wij het nog nooit over gehad, ook buiten de camera's, om het maar zo te zeggen. En buiten dan? Oh, doe je daar iets mee?
Zou ik nog wel willen. Daar zit toch wel een. Daar zijn op dit moment ook wel echt heel veel steeds meer experts. Maar we weten uit onderzoek dat natuur ontzettend veel doet. Dat gewoon een ja, betegeld schoolplein niet heel veel meerwaarde heeft voor ontwikkelen. Maar ook op mbo's en op hbo's en vo-scholen helemaal. Hè, kinderen komen van groep 8 op een schoolplein waar nog speelelementen zijn. Misschien nog een voetbalveld. Gelukkig zien we daar steeds meer de natuurlijke plekken. Maar we weten uit onderzoek dat als je naar een plant kan kijken, vooral buiten, dat zorgt voor rust in je hoofd. Ja, als ik naar menig schoolgebouw kijken en je gaat van binnen naar buiten kijken, is daar echt nog wel wat te halen. Of buitenlokalen. Super belangrijk.
Ja.
Dus nee, ik doe er niks direct mee. We nemen het wel een advies door onze school, maar dat komt vaak weer uit een ander budget. De scholen zeggen, ja, maar dat is het schoolplein. Dat valt niet onder... maar we benoemen het wel.
Ja. Ik heb eigenlijk nog nooit een echt heel goed buitenlokaal gezien, behalve een mooie buitenruimte.
Ja.
Als je dan even gaat dromen, hoe ziet een buitenlokaal eruit? Om dan wel even in dat woord te blijven.
Ja, daar is flexibiliteit is gewoon lastiger. Dus ik zou altijd kiezen voor een grote open ruimte, waar ook veel bomen, het liefst gras, waar je ook gewoon lekker op de grond kan zitten. Want dat vinden wij als mensen eigenlijk helemaal niet zo erg, dat denken we. Ja, als je een half uur op de grond moet
misschien
zitten,
met
wel.
Die broek wel. Maar.
Ja. Maar op het moment dat je instructie kort is, niet langer als 8-9 minuten, is het helemaal niet, vinden ook studenten, maar leerlingen al helemaal niet het erg om gewoon op de grond te gaan zitten. Dus misschien wel iets in een soort verhoging, zodat je een beetje een trapsgewijs variant krijgt. Maar ja, je hebt bijvoorbeeld die noemen we de Z-tool. Dat is een tool waar je op gaat zitten en gelijk een plankje uitklapt eigenlijk.
Ja.
Waardoor je eventueel nog aantekeningen kan maken. Maar ook een soort zitkussen. Dus met veel elementen vooral. Maar waar je vooral heel veel geïnspireerd wordt door natuurlijke elementen. Verschillende bomen, planten. Dus ja, en wat ook wel echt over een soort overkapping. Al is het een doek. Dat vind ik het mooiste.
Ja.
Dat ja, als je veel zon hebt, dat je het ook een beetje, dat je ook schaduw kan creëren.
Ja, precies. Vet.
Ja.
Ik heb er nog niet over nagedacht, maar. Kan je echt wel leuke dingen mee doen.
Dat denk ik ook. Dat denk ik. Daar ligt niet mijn grootste expertise, maar we weten dat natuur doet gewoon heel veel.
Ik ben alweer afgeleid, sorry. Ja. Ik ga wel terug naar ben maar half uur, maar,
ja. Ja, maar ik denk dat je, ja, als je buiten en binnen kan samen gaan voegen, ja, weet je, Scandinavië is daar gewoon een groot voorbeeld van.
Ja.
Azië doet het ook. Dat zijn echt, daar zijn, ja, het liefst zou ik gewoon hebben dat er gewoon een grote schuifbui is en dat je het gewoon open doet. En als het mooi weer is, dat ook die schuifbui open is. Niet alleen maar als er buiten gespeeld gaat worden.
Ja. We hebben natuurlijk Nederland. We hebben vandaag toevallig zon. Maar
eindelijk.
Man. Toevallig net met een rondje wandelen met stagiair. Die komt uit Curaçao. Ja, is toch een hele andere beleving dan in Nederland. Wij praten volgens mij elke dag over het weer.
Ja, dat denk ik ook.
Dus niet altijd realistisch om buiten les te hebben natuurlijk. Maar,
ja, en aan de andere kant, en vooral als we het over het jonge kind hebben, dus voor basisscholen. Je moet gewoon naar kinderen vinden. Wij als volwassenen vinden het erg om naar buiten te gaan als het regent.
Ja.
Kinderen totaal niet. Weet je? Doe ze regelaars aan, creëer ruimte. Ik zeg altijd, zorg ervoor dat je scholen hebt waar schoenen gewoon uitgaan. Waar ze gewoon op eens. Dat vinden kinderen heerlijk. Net als thuis. Gewoon lekker op je slofjes, op je blote voet als het mooi weer is.
Ja.
Dan heb je alle rotzooi ook niet binnen. Zorg dat ze gewoon een fatsoenlijke regenbroek hebben. Die kinderen gaan echt wel naar buiten.
Ja, zeker wel.
Dus het zit in ons als volwassenen die het een probleem vinden als het slecht weer is. Ik zelf ook. Ik ben vandaag ook sinds lange tijd weer een keer op de fiets. Want met de afgelopen regen.
Ja, het zou ook lullig zijn als je hier met zeiknat haar zou zitten. En, ja. En als we dan, we gaan weer even terug naar binnen. Ja, ga je mee?
Ja,
wat is een plek waarvan je denkt, nou, die is echt tof om te benoemen. En waarom werkt die dan wel als ruimte, leerruimte?
Ja, er is niet echt één ding, want het is zo afhankelijk.
Misschien heb je een school in je hoofd van dat je denkt, nou, daar hebben ze iets interessants gedaan. Of heb je zelf een bijdrage geleverd, mag natuurlijk ook.
Ja, die is nog in ontwikkeling. Die wordt in de meivakantie wordt het verder gerealiseerd. Maar dat is een school waar ze eigenlijk één grote ruimte, als alleen maar grote tafels staan. En dat was dan hun leerplein. En die hebben wij zo kunnen realiseren met heel veel groen naar binnen. Heel veel speelse houten elementen die kinderen ook zelf kunnen stapelen. En we hebben daar nu een proefopstelling gemaakt. En ik kwam daar een tijdje geleden binnen. En als het dan gaat over bijvoorbeeld leesonderwijs. Hè, dat is een dingetje in Nederland. Althans, we moeten ruimte creëren om kinderen ook te laten voelen waar ze het fijn vinden om te lezen. Nou, en daar hebben we echt een ruimte ontwikkeld die flexibel is, veel groen, warme elementen, soft seating gebruik, ondanks dat het leerlingen zijn, dus zachte materialen. Ja, en dat is zijn boxen die op elkaar kan en kinderen stoppen gewoon letterlijk hun hoofd erin en gaan dan een boek lezen.
Ja.
Ja, weet je, ik denk dat je gewoon met elementen moet gaan spelen.
Gaaf.
En dat je in grote ruimtes, als je ze hebt, ja, een vorm van box-in-box principes moet creëren. Maar vooral ook een stukje prikkelen. Want ze zeggen altijd, ja, ze moeten niet te veel geprikkeld worden. Maar het brein gaat ook pas aan als je ook wel weer geprikkeld wordt. Dus dat moet wel in balans zijn.
De juiste prikkel.
De juiste prikkel.
En wat is jouw droom als jouw volgende stap?
Nou, ik zou ooit wel... mijn droom en mijn volgende stap ligt nog een beetje uit elkaar. Maar mijn droom is dat ik een ruimte kan gaan creëren waar ik eigenlijk leerkrachten, docenten van PO tot en met de universiteit kan laten ervaren. Dus waar ik echt verschillende vormen van opstelling... Het moet geen expositie zijn van meubels. Kijk eens welke meubels ik zou kunnen verkopen, want die verkoop ik toch niet. Maar echt waar teams kunnen ervaren wat voor hun zou werken, voor de keuze die zij in pedagogisch-didactische aanpak maken, die voor hun werken. En niet alleen maar een mooi verhaal te vertellen, maar dat ze echt kunnen voelen wat het doet. En dat is met de werksessies die ik op studiedagen ook bij scholen doe. Ik laat ze ervaren.
Ja.
Dan pas gaan ze zien wat de meerwaarde is van een passende omgeving.
Dus eigenlijk wil je een hele grote loods waar je gewoon alleen maar kan spelen en kan schuiven. En kan,
En met de meest toffe elementen ze kan laten zien dat er veel meer is dan inderdaad alleen die tafel en die stoel. En wat dat dan in gedrag, in verandering van de docent en student gaat vragen.
Ja.
Want uiteindelijk is de leeromgeving ook een werkomgeving. Waar zij als docent, het moet ondersteunend zijn aan hun lessen, waardoor een leerling, een student beter tot ontwikkelen komt.
Ja, mooi.
Ja.
We gaan langzaam richting het eind van het half uur.
Ik denk dat we hier nog wel 2 uur
Nou, ik wil vooral doen en ermee spelen. Maar ja, dat kan natuurlijk niet als we stilzitten.
Nee.
Een beetje ironisch dat we hier stilzitten te praten over actieve ruimtes. En, maar dat terzijde.
Ja, maar een goed gesprek in een huiselijke setting. De manier hoe we zitten zorgt ervoor dat we tot een gesprek komen. Dus als we gaan kijken naar de activiteit die we nu doen, dan sluit het bij elkaar aan.
Ja, en dat is ook, de rest zie je natuurlijk niet, maar waarom StudioTas eruit ziet zoals het uitziet. Ja, we moeten hier elke dag zitten, of vooral het team. Ik ben veel op pad, maar vandaar veel groen. Nou, dit is de kast van mijn oma, die vond hem niet modern genoeg. Ik zeg, dan kom maar hier. Ja, je wilt toch wel tweede thuis creëren, ik in ieder geval. Ook al is het wel een professionele werkomgeving, maar ik voel me in ieder geval thuis.
Niet anders.
Nee.
Als jij je als docent daar thuis voelt en studenten voelen zich er thuis, dan kom je tot ontwikkelen.
Ja.
Want we leiden veel verder op dan alleen wat kennisoverdracht. Het gaat om zulke andere vaardigheden tegenwoordig.
Ja, precies. En als je dan mensen die nu hebben geluisterd of hebben gekeken, denkt van, wauw, dit vind ik leuk. Wat zou je hun mee willen geven als inspiratie, tip, advies? Wat is de eerste stap die ze kunnen zetten?
De eerste stap is bewustwording. Wat is er van invloed? Dus inderdaad, een opstelling. Wat vraagt het van jou? Wat vraagt het van de ander, van de lerende? En ga er gewoon eens bewust mee aan de slag. En maak het eens bespreekbaar in je team. En kijk vanuit je activiteit. En denk dan na, wat is er dan ondersteunend? En kies niet een mooi plaatje in een mooi moodboard. Maar zorg dat je echt professionals en experts daaraan koppelt.
Ja. Zodat je inderdaad echt die koppeling maakt tussen inhoud en uiteindelijk de ruimte.
Ja. Ja, ik kom te vaak op scholen die zeggen, oh, maar we weten al wat we willen. En dan krijg ik een heel mooi Pinterest-bord. En dan denk ik, het ziet er mooi uit, maar dit gaat bij jullie niet werken.
Nee, en dat is eigenlijk de laatste stap dan ook, hè?
Ja.
Want je zei net volgens mij heel mooi, de ruimte en de meubels zijn ook maar een tool.
Ja, het is een tool. Dit is niet de heilige graal. Nee. Als je een prachtige omgeving hebt, maar niet weet hoe je ermee moet werken, dan is het weggegooid geld.
Ja. Nou, laten we daarmee afsluiten. Geen geld meer weggooien.
Nee, bewuste keuzes maken.
Lotte, super bedankt. Ja, ik vond het heel leuk om weer even met je te kletsen. Na al die tijd. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.
Tot de volgende.